orgel ophoudt, dan zijn jullie stil. Dat hadden we afgesproken, hè? Ja. Allemaal hartelijk welkom deze middag op de kerstmiddag van de zondagschool van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Ouders, belangstellenden, luisteraars thuis. We hopen met elkaar en met de kinderen van de zondagschool het kerstfeest te vieren. En we hopen dat ieder de kracht mag krijgen wat hij of zij deze middag ten gehore zal brengen. Dat wil niet zeggen ten gehore, we gaan praten in de bank. We hebben zondag goed afgesproken. Juffrouw Erme heeft het gevraagd. Met het zingen, goed volume. En het vertellen, goed luisteren. We wensen u allemaal een gezegende middag toe. En dan gaan we zingen uit Psalm 130, vers 3 en 4. En ondertussen zal de collecte plaatsvinden. Ik blijf dan hier verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op dan hier. Dan wachters op dan morgen, ach wanneer. Psalm 130, vers 3 en 4. voordat we ons programma gaan vervolgen, gaan we eerst de Heer om een zegen vragen. Want de meester heeft wel gezegd, ik hoop dat een ieder de kracht mag krijgen, maar de Heer moet ons de kracht geven. Dus allemaal eerbiedig, handen samen en ogen dicht. Heere, tot u komen wij, aan het begin van ons kerstfeest. U was het die ons hier samenbracht. En we zeggen uw naam eerbiedig dank, Heere, dat we hier samen mogen komen. Al driemaal mochten we naar de kerk gaan. En Heere, nu mogen we weer samenkomen als de zondagsschool. In alle vrijheid geeft u het ons, dat we ons mogen scharen rondom uw woord in uw huis. En Heere, uw huis is toch een heilige plaats, want daar wil u wonen, maar ook werken. En u wil daar werken in harten van mensen die een gesloten hart hebben. Dat wil u verbreken door de kracht van uw geest. En dat kan u alleen maar door dat grote wonder van het kerstfeest. Dat u gekomen bent uit de hoge hemel. En gelegd als een kindje in de kribbe van Bethlehem. Om zondaren zalig te maken. Maar Heere, wat is het dan een wonder? Want we hebben misschien al zoveel kinderen gezien. In een mooie wieg. En we vonden het lief. En we vonden het kind schoon. Maar om nu schoonheid te zien in een kind in de kribbe. Heere, wil daartoe onze ogen komen te openen. Door u de Heilige Geest. Heere, we hebben weer een heel seizoen. Samen met de kinderen en de vertellers en vertelsters en helpsters op mogen trekken. Samen mogen luisteren naar uw woord in alle eenvoud. Maar nu vandaag mogen we komen bij het hart van uw woord. Bij het kind van Bethlehem. Maar Heere, geef ons ogen om te zien. Heerlijkheid in hem. Dat hij nu juist past bij ons boze hart, dat hij gekomen is om een weg te openen die wij gesloten hebben. Heere, wees dan vanmiddag in ons midden en geef de juffrouw de kracht om de vertelling te doen en om u zo voor te stellen dat we jaloers mogen worden op dat deel wat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Heere, geef ook de kinderen de kracht om mee te werken om het declamatorium in goede orde te laten verlopen. Help ook met de vrije vertelling, dat ze ons een boodschap mag meegeven. En niet alleen aan de kinderen van de zondagsschool, maar geef een stem om te spreken. Geef ons eerbied in het zingen. Heer, opdat het mag zijn in de eerste plaats, tot de eer van u. Maar Heere, geef ook voor onze medeluisteraars thuis, die hier vele jaren geleden misschien ook hebben gezeten, en die vanmiddag misschien wel nog graag met ons samen zouden zijn. Heere, dat ze de zegen mogen ervaren van de weg der middelen die er is, om ook nog mee te kunnen luisteren. En geef ze ook thuis uw kerstzegen te ervaren. Heere, dat er zo nog zondaren getrokken mogen worden. Uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. We vragen het u eerbiedig. Uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan mogen naar voren komen Deborah van Dieren, Geert van de Nieuwendijk, Tineke de Bakker en Hanneke Hoogmoed. Pak maar erbij, Deborah, kom maar. Hier een beetje staan. Zo.
het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad.
En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwe vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken. En leidde hem neder in de kribbe, omdat voor een lieder geen plaats was in de herberg.
En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zoude, eer hij de Christus, des Heren, zou zien.
En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel uit een stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd, van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, welke niet week uit een tempel, met vasten en bidden, goddienende nacht en dag. En deze, de dierzelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks van de Heer beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten.
Dankjewel. Samenzang, Psalm 136, vers 1 en 4. Loof dan Heer, want Hij is goed. Hij deed goed mee, hè Job? Ja, wou je even laten zien. Maar weet je wat de meester nou ook fijn vindt? Dat je even plat gaat zitten. Met je beentjes naar beneden. Dan ziet dat meisje daarachter, de juffrouw ook. Vind je dat goed? Oké.
Moet je kijken, dat is een mooi gezicht. Ja, als je naar Jeruzalem reist, dan kom je het laatste stukje over de Olijfberg. En als je dan tussen de olijfboomgaden doorkomt, door die laatste bocht, Ja, dan heb je zo'n prachtig gezicht over de grote stad Jeruzalem. Met de muren, de poorten, alle huizen, de prachtige gebouwen. En het mooiste van alles, daar vlak achter de muur, de tempel. Gemaakt van mooie witte stenen, afgewerkt met zuiver goud, staat hij daar met dat grote tempelplein eromheen. En als je dan een stukje verder loopt, de Olijfberg af, door de gouden poort de stad ingaat, dan kom je al heel snel bij dat grote tempelplein. Dat wordt ook wel de voorhof van de heidenen genoemd, omdat daar iedereen mag komen, en de Joden en de heidenen. Alleen de Joden mogen verder gaan, de trappen van de tempel op. Dan kom je in de voorhof van de vrouwen. En dan moet je nog één poortje door, en dan sta je in de voorhof van de priesters. En daar zijn de priesters al aan het werk op deze vroege morgen. Aan het werk bij het koperen wasvat waar de offerdieren klaargemaakt worden. En het koperen brandofferaltaar, dat brandt ook al. Straks gaan de priesters daar het morgenoffer brengen. En als dat klaar is, dan neemt een van de priesters wat van die gloeiende kooltjes en die brengt die in de tempel. Ja, want in de tempel, in het heilige, daar mogen alleen de priesters komen. Dan gaat de priester die gloeiende kooltjes leggen op het gouden reukofferaltaar. En dan doet hij er wierookpoeder overheen. Oh, en dan gaat het zo lekker ruiken in de tempel. En daar staat ook die mooie gouden kandelaar met die lampjes erop. En de tafel met de toonbroden. En dan hangt daar dat gordijn, hè? Want de tempel bestaat uit twee delen. Want achter dat gordijn, daar is het heilige der heiligen. Daar mag alleen de hoge priester komen. Want in dat deel van de tempel, daar wil de Heere zelf wonen tussen zijn volk. Zie je wel dat alles in de tempel precies gaat hoe de Heere dat zo heel veel jaren geleden heeft op laten schrijven in zijn wetten? En toch, weet je wat nou zo jammer is? Wat eigenlijk zo heel verdrietig is. De Joden zijn eigenlijk vergeten dat alles in die prachtige tempel een betekenis heeft. En dat al die offers die iedere dag opnieuw weer gebracht worden, op iemand wijzen, op de Messias, op de beloofde verlosser die eenmaal komen zal om het offer te brengen. Zijn leven te geven, zijn bloed tot vergeving van de zonde. O, ze verwachten wel een Messias. Ja, want weet je, de Joden, ze zijn niet vrij. Ze horen bij dat grote rijk van die machtige keizer in Rome. En nou zeggen de Joden, als de Messias komt, nou die komt de Romeinen wegjagen. Dan zijn we weer vrij. En dan wordt de Messias koning in Jeruzalem. Ze verwachten dus een aardse koning. Een koning die komt om de zonden te vergeven, verzoening te brengen. Daar denken ze eigenlijk niet meer aan. Ze hebben genoeg aan die uiterlijke godsdienst in de tempel alleen. Is dan iedereen dat vergeten? Nee, gelukkig niet. Er zijn er nog wel. Kijk maar, want er loopt er een in de tempel. Het is al een hele oude vrouw en ze heet Anna. Ze is altijd in de tempel, iedere dag, al jarenlang. Dat was niet altijd zo geweest. Vroeger, toen Anna een jonge vrouw was, toen was ze getrouwd. Maar dat had maar 7 jaar mogen duren, toen was haar man gestorven. O, wat was er toen groot verdriet gekomen in het leven van Anna. Maar Anna was met dat grote verdriet niet in haar huis blijven zitten. Ze was naar de tempel gegaan. Iedere dag. Ze had haar leven gesteld in dienst van de Heere. Anna ging dan bidden in de tempel. Anna ging dan kijken in de voorhof als de priesters aan het offeren waren. En dan keek ze daarnaar en dan dacht ze eraan dat hij, de Messias, eenmaal komen zou om ook voor haar, voor Anna, voor haar zonden te betalen. En daar ging Anna ook over praten met de mensen die in de tempel waren, want Anna was ook een profetes. En dan sprak ze met hem over hem die zij verwachtte. Het is inmiddels al een beetje drukker geworden in de tempel. Mensen komen hun offers brengen bij de priesters. Offers van dankbaarheid. Offers van berouw. Kijk, daar komt ook een jongeman de voorhof oplopen. En hij draagt ook offerdieren. En naast hem, daar loopt nog een jonge vrouw. En zij draagt ook wat. Zij draagt een babytje. Een heel klein kindje, nog maar een paar weken oud. Oh, dat gebeurde wel meer in de tempel. Want dan is dat kindje een jongetje. En dan is dat hun eerste zoontje. Want eerstgeboren jongetjes in een gezin in Israël, die moest je altijd aan de priester laten zien. En dan nam de priester dat kindje en die liet het kindje aan de Heere zien. Voorstellen noemde men dat. Nou, een van de priesters die daar in de tempel loopt, die ziet ze komen en die begrijpt gelijk wat ze komen doen. En hij laat zo zijn ogen eens langs hen heen glijden. En hij ziet het eigenlijk wel aan hun kleren. Het zijn maar eenvoudige mensen. Hij ziet het ook aan het offer wat die man draagt. Want eigenlijk moest je een lammetje offeren en een duif. Maar als je nou niet zo rijk was, als je dat niet kon betalen, dan mocht je ook twee duiven offeren. En die man draagt twee duiven, dat ziet de priester. Het arme offer. Arme mensen. Niks bijzonders. En terwijl die mensen zo door de voorhof naar de priester lopen, komt daar over de voorhof bij de trappen van de tempel nog iemand aan. En die heeft nogal haast. O, maar dat is ook zo'n bekende in Jeruzalem. Kijk maar, dat is Simeon. Weet je hoe er over Simeon gesproken wordt? Hij is rechtvaardig en godvrezend. Simeon, hij was eigenlijk net als Anna ook zo vaak in de tempel. Simeon ging ook zo vaak kijken als de priesters aan het offeren waren. En dan dacht Simeon ook aan de Messias die hij zo nodig had. En als vanzelf gingen zijn handen dan omhoog in gebed. En dan bad hij, o Heere, wanneer komt nou toch de beloofde verlosser? En toen op een keer, toen was de Heilige Geest heel dicht bij Simeon geweest. Heel dicht in zijn hart. Simeon, hij was helemaal vol van de Heilige Geest. En toen had de Heere zelf tegen Simeon gesproken. De Heere had gezegd, Simeon, jij hebt al zo vaak om de beloofde verlosser gevraagd. Ik beloof je, Simeon, hij komt als jij nog op de aarde bent. Je zult hem met je eigen ogen zien. Wat was Simeon toen blij geweest? En toen was Simeon nog veel vaker naar de tempel gegaan. En nog veel vaker had hij daar staan bidden met zijn handen omhoog in gebed. O Heere, u hebt het toch zelf beloofd dat ik hem mag zien. En vanochtend toen Simeon wakker werd, toen was het net of hij dat weer zo voelde, de Heilige Geest zo dichtbij. Maar Simeon, hij had het eigenlijk niet begrepen, maar toen hij later zo bezig was in zijn huis, ja, toen wist hij het zeker. De Heilige Geest die wilde dat hij naar de tempel ging. Simeon, hij had echt niet meer geaarzeld. Hij was gelijk op weg gegaan door de smalle straten van Jeruzalem. Zo snel hij kon, naar de tempel, de trappen op. En nu komt hij in de voorhof. Ja, en nu? Anders ging hij kijken als de priesters gingen offeren. Anders ging hij bidden. Maar nu? En zoekend glijden zijn ogen door de voorhof. En dan ineens, oh daar, die man, die vrouw. Nee, dat kind wat die vrouw draagt. Simeon, hij weet het zeker. Dat is hem. Dat is de Messias, de beloofde verlosser. En zo snel hij kan, loopt hij naar hen toe. En dan, kijk eens, dan mogen de handen van Simeon, die zo vaak omhoog gingen in gebed, die mogen nu zo gaan. En dan legt Maria de Heere Jezus in de armen van Simeon. O, wat krijgt Simeon veel? De Heere had beloofd, je mag hem zien. En nu mag hij hem vasthouden, omarmen. O, wat is dat een wonder voor Simeon. Wat een blijdschap. Dat weet je vast wel hoe dat voelt, hè? Als je iets krijgt wat je zo heel graag wil hebben en waar je zo heel lang op moet wachten, ja, dan ben je blij als je het eigenlijk hebt. En toch is het bij Simeon nog anders. Want de blijdschap van Simeon, die is veel groter, veel hoger. Want dat is blijdschap van God. In God. Hemelse blijdschap. Dat kun je eigenlijk niet vertellen. Maar we kunnen wel zien en horen wat het doet. Want terwijl Simeon daar met de Heere Jezus in zijn armen staat, kijkt hij omhoog. En dan gaat Simeon zingen. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan. In vrede naar uw woord. Simeon zegt wel, Heere, nu heb ik alles. Nu wil ik wel sterven om voor altijd bij u te zijn. Want nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien. De zaligmaker. En Simeon weet het. Het is niet alleen voor hem, voor Simeon. Het is ook niet alleen voor de Joden. Nee, hij zingt het er gelijk achteraan. Een licht tot verlichting der heidenen. Dit kind in zijn armen is immers het licht der wereld. Als Simeon uitgezongen is, dan kijkt hij naar Jozef en naar Maria, de moeder van de Heere Jezus, die vol verwondering hebben staan luisteren. En dan gaat Simeon profeteren. Hij ziet wat er in de jaren die komen gaan, gaat gebeuren. Want Simeon weet het, dit kleine kindje, nu onschuldig, is gekomen om te lijden en te sterven. Zijn lijden is toch al begonnen, nu hij vandaag als een zondig kind in de tempel wordt gebracht om te buigen onder de wet. Maar Simeon ziet het zal nog veel erger worden. Want als hij groot is en zijn werk gaat beginnen, ja, dan zal niet iedereen in hem geloven. Velen zullen zich van hem keren, zich aan hem ergeren, hem haten, hem kruisigen. En dan kijkt Simeon naar Maria. Wat erg zal dat voor Maria zijn. Als haar zoon, Gods zoon, daar moet hangen aan het kruis. Een zwaard zal door je ziel gaan, Maria, zegt hij dan. Maria kan die woorden van Simeon niet begrijpen. Maar ze bewaart ze wel in haar hart. Kijk, er is nog iemand bij hen komen staan. Oh, natuurlijk, dat is Anna. Want Anna was toch ook nog in de tempel? En Anna die had Simeon horen zingen. En toen was ze stil blijven staan. Hoort ze dat nou goed? De zaligheid. Het licht voor de heidenen. Maar dat gaat over de Messias. Daar wacht zij ook al zo lang op. Dus toen is Anna gaan kijken. Dichterbij gekomen. Bij hem gaan staan. En dan mag ook Anna hem zien. Haar zaligmaker, dan mag ook Anna de Heere groot maken. Simeon heeft de Heere Jezus toen teruggegeven aan Maria. En Jozef en Maria, ze zijn met de Heere Jezus weer naar huis gegaan. Ook Simeon is naar huis gegaan, vol van blijdschap. Anna ging nog niet naar huis. Nee, Anna had nog werk te doen. Haar leven stond toch in dienst van de Heere. Anna had toch zo vaak gesproken met mensen in de tempel. En die gaat ze nu opzoeken. Ze weet precies waar ze wonen in Jeruzalem. Mensen die ook zo uitzien naar de komst van de heiland. En dan gaat ze aankloppen en dan gaat Anna vertellen. Nee, niet over hem. Nu vertelt ze van hem. Want ze heeft hem zelf gezien. Haar zaligmaker. Werd hij al onze zaligmaker? Leerden wij al uitzien naar zijn komst in ons leven? Kregen we hem al nodig omdat we het voelden hier in ons hart? Is het zonder hem zo donker, zo vuil, zo vol van zonden? Zullen we dan denken aan die handen van Simeon? Die handen die zo vaak omhoog gingen in gebed. Aan dat versje wat we zo vaak zingen op de zondagschool. Want zo ging het toch bij Simeon. En zo kan het toch ook nu nog. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. We zingen de lofzang van Simeon, het eerste vers.
En zal die dagen zeggen, zie, deze is onze God, wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken.
Adam en Eva hebben in het paradijs tegen Heere gezondigd door te eten van die ene boom.
Maar God had gezegd, ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dan is er geen verwachting meer.
Vrijwillig en moedwillig hebben Adam en in hem wij allen afscheid genomen van de Heeren. Hoe uitzichtloos, hoe hopeloos wordt door de zonde nu het leven.
Maar Gode zij dank. God belooft zijn zoon. Een verlosser zal er komen. En hij zal vijandschappen zetten tussen u en deze vrouw. En tussen haar zaad en uw zaad. En datzelfde zult u de kop vermorselen. En gij zult de vesten vermorselen.
O kom, Immanuel.
Jesaja, ook een knecht van God, sprak van die verlossing. Deze is onze God, wij hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht. En we zullen ons verblijden en verheugen in zijn zaligheid.
400 jaar gaan voorbij, waarin geen profetie meer wordt gehoord. Het is een bange, donkere tijd voor Gods kinderen.
Is er dan geen hoop en geen verwachting meer?
Samenzang Psalm 42, vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven.
Maar vele jaren later klinkt er weer een ander lied. Het is Maria die zo heerlijk zeer en rijke gunst geniet.
engel is er wezen zeggen dat ze moeder worden zal, maar een kind zal dus de Heere en de schepper van het heelal.
Het is een onbegrijpelijk wonder van Gods liefde, trouw en macht dat God zo straks wordt geboren uit het menselijk geslacht.
Daarvan gaat Maria zingen en in blijdse kentenis roemt ze in haar zoon en Heere die haar zaligmaker is.
De lofzang van Maria. Mijn ziel verheft Gods eer.
Toen gebeurde God de wonder in de midden van de nacht, werd de Heer Jezus Christus uit Maria voortgebracht.
In Bethlehemstal.
Staat Simeon te juichen. Het is voor hem een brede dag. Nu er naar een tijd van wachten Christus zelf omhelzen mag.
Nu wil Simeon weer sterven om verlost van zonde en strijd God de Heer eer te geven tot in alle eeuwigheid.
Even later was het Alma die toen zei, als iedere dag in de tempel aangekomen daar de Heer Jezus zag. Blij hem haar verlosser noemen en met vreugdevolle stem het grote nieuws kon gaan vertellen in de stad Jeruzalem.
Laten wij dan biddend zingen en grote mensen, maar ook kinderen.
Thank you.
zijn wij? Wat verwachten wij? Op wie wachten wij?
Is het net als bij die vromen, een uitzien naar de komst van de Messias in ons eigen hart en leven? Als dat zo is, wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer.
De samenzang is de lofzang van Simeon, het tweede vers, een licht zo groot, zo schoon.
Staat er nu op het programma pauze. Ieder jaar toch even een toelichting. Hier hebben we geen schoolplein. Dus als je wat wil hebben, blijf je op je plaats. Een plaatsje verlaten, de juffrouw voorbij. Dan weet je wat ik bedoel. Dan kan het vlot gaan en dan kunnen we het programma weer hervatten. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht daar lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel alle volken samenzang.
Allemaal naar jullie geluisterd. We hebben het verhaal van juf Annie gehoord. En dan wil ik graag nog één mooi verhaal vertellen. Het gaat over Janneke. Dus als jullie je boekjes, je programma's neerleggen, dan gaan we allemaal naar Janneke luisteren. Janneke zit zomaar wat te dromen. Nog even op de bank. En ze denkt aan oma. Janneke houdt zoveel van haar oma. Hoe komt dat toch? De oma van Janneke woont heel dichtbij. Janneke's oma woont in de voorkamer. Daarachter, in de achterkamer, woont Janneke, Gerard, Jacco, vader en moeder en Petra. Dan komt de keuken en de bijkeuken. En Janneke gaat elke dag wel een paar keer bij oma naar binnen. Ja, zul je denken, dan kan het wel leuk zijn, maar het is ook heel fijn. Want de oma van Janneke leest heel graag in de Bijbel. De oma van Janneke heeft de Heere echt lief. En Janneke gaat ook vaak mee met oma naar de kerk. Vader en moeder gaan eigenlijk nooit naar de kerk. Soms, met kerstfeest, dan staat er een grote boom in de kerk. En dan zingen ze allemaal kerstliedjes. Ja, dan gaan vader en moeder wel naar de kerk. Maar oma gaat iedere zondag naar het kleine kerkje. En daar staat boven Rehoboth met grote letters. Hervormde evangelisatie. Oh, denkt Janneke. Wat is het toch fijn dat ik met oma mee kan naar de kerk. En daar zit Janneke aan te denken. Ze is nog maar 8 jaar. En toch voelt ze zich vaak verdrietig. Want als ze dan in de kerk is, dan vertelt de dominee over een zondig hart. En over verdriet over de zonden. En dan wordt Janneke ook wel eens verdrietig. Als ze dan naar oma kijkt, dan denkt ze, ja, ik merk het echt. Oma houdt heel veel van de Heere. Dat wil ik ook wel. En daarom gaat Janneke ook zo graag met oma mee. Oh, ze schrikt op. Het is zondag. En Janneke zat eigenlijk te wachten op oma. Ga je mee, Janneke? Ben je klaar? Ja, oma, ik kom eraan. Het is zondag en daarom gaat ze weer mee naar de kerk. Bah, zegt moeder. Moet dat kind nou weer mee naar de kerk? Ah, zegt vader, vooruit. Ze mag toch wel mee. Ze doet beter dan wij. Ja, zegt oma, jullie kunnen ook beter meegaan naar de kerk. Moeder, nou moet u dat niet steeds zeggen. U weet dat wij met kerstfeest gaan. En dat is veel gezelliger dan dat sombere gedoe bij jullie in de kerk. Verdrietig veegt oma een traan weg. En gaat ze met Janneke naar buiten. Als ze bij de kerk komen, het kleine kerkje, is het al heel druk. Maar vooraan kunnen ze nog net een plaatsje vinden. Het orgel speelt al. En dan gaan ze zingen. Dat klinkt altijd zo eerbiedig. Janneke vindt dat zo mooi. Dan leest de dominee de tekst voor waar hij over wil gaan preken. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Jesaja 9, vers 1. Janneke luistert. Ze vergeet alles om haar heen en de dominee preekt. Gemeente, de mensen die houden niet van die duisternis. Die willen al die duisternis wegdoen. En daarom, kijk maar eens in de winkels en op de pleinen. Zien we kerstbomen en lichtjes en versieringen? Daar moeten we niet aan meedoen. Het kan pas echt licht worden in ons hart. Als we de Heere Jezus kennen. En als dan de Heere Jezus in ons hart woont. Dan zijn we pas echt gelukkig. Dan kan het pas echt kerstfeest worden. Janneke zucht. Ja, het is ook donker in haar hart. En ze voelt dat het ook eigenlijk anders zou moeten zijn. Heel stil. Als niemand het hoort, doet Janneke in de bank haar handen samen. En stil bidt ze tot de Heere. Heere Jezus, wilt u ook mijn zonden vergeven? Wilt u ook in mijn donkere hart komen? Gaan ze naar huis. En 's avonds in bed, als niemand het ziet, gaat Janneke weer bidden. Zou het voor haar ooit kerstfeest worden? Het is zo donker. En weer bidt ze tot de Heere. Zo valt Janneke in slaap. De volgende morgen, maandag, is ze vrij van school. De andere kinderen ook, want het is natuurlijk kerstvakantie. En donderdag, dan is het kerstfeest. Ze wordt er al blij van als ze eraan denkt. 'S middags om 5 uur komt vader thuis. En haar broers rennen naar de deur, want kijk eens. Vader heeft zo'n hele grote groene kerstboom gekocht. En ze roepen, papa, papa, gaan we die straks versieren? Ja, we gaan eerst eten, maar na het eten beginnen ze al. De kerstballen komen tevoorschijn en van die zilveren sliertjes en de lichtjes. Met z'n allen gaan ze de kerstboom versieren. Moeder ziet wel dat Janneke niet meedoet. Janneke, waarom help jij niet mee? Moeder, dat is kunstlicht. Dat mag niet van de Heere. De dominee heeft het gezegd. Ha, zegt Gerard. Slomen, dat mag best. Raar kind, zegt Petra. Doe gewoon. En Jacco geeft hem nog gauw een schop. Ga maar naar de keuken, zegt moeder. Als je zo raar doet. En met een klap valt de deur dicht. Daar staat Janneke in de koude keuken. Zie je wel? Moeder vindt haar helemaal niet lief. Ze zei het nog. Ga maar weg. Zal ik naar oma gaan? Maar dan moet ik door de voorkamer. Of door de achterkamer naar de voorkamer. Nee, dan zien ze me. Dat wil ik helemaal niet. Zal ik? Ze ziet haar jas en haar klompen. Ik ga weg. Ik ben toch verdrietig. Ik doe toch nooit wat goed. Ze pakt haar jas. Ze trekt hem aan. Ze doet haar klompen aan. En ze gaat gauw naar buiten. Het is nog niet heel erg donker. De maan schijnt al. Waar zal ik naartoe gaan? Ze gaat naar het bos. Dat is vlakbij. En ze loopt richting het bos. En steeds zucht ze tot de Heere. Heere Jezus, kom toch ook in mijn hart. Ik voel me zo verdrietig. Wilt u mijn zonden vergeven? Janneke loopt verder. Maar nu wordt het al wel een beetje donker. En het gaat ook een beetje sneeuwen. De maan kun je niet meer zo goed zien. Ze wordt eigenlijk wel een beetje moe en ze leunt tegen een boom. En daar onder die boom bidt ze opnieuw. Wilt u het toch licht maken in mijn hart? En dan, jongens, dan komt de Heere met zijn Heilige Geest in het hart van Janneke. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Oh, denkt Janneke, dit is het licht waar de dominee het over had in de kerk. Ja, ze voelt het, in haar hart komt de vrede van de Heere. Nu kan ze wel sterven, ze zou wel altijd bij de Heere willen zijn. Nu is alles goed. En ze kijkt dus om zich heen. En ineens denkt ze blij aan vader en moeder. Ik wil het aan vader en moeder gaan vertellen. En aan oma en aan Jacco. Ze moeten allemaal weten dat ik het echte licht gevonden heb. Maar het is al veel harder gaan sneeuwen. En als Janneke om zich heen kijkt, ziet ze de paadjes niet meer zo goed. En wat lijkt de weg terug naar huis nu lang? En ze loopt. En de sneeuw plakt aan haar klompjes. Ze moet echt moeite doen om vooruit te komen. En aan die vlokken sneeuw, ze veegt ze af. Het gaat steeds langzamer. Ze sjokt door de sneeuw. En dan opeens glijdt ze uit. Au, help! Krak! Ze zakt door het ijs. Janneke is in een beek gevallen. Het dunne laagje ijs was bedekt door de sneeuw. Nog net een kinderhandje komt boven het water uit. Bij Janneke thuis, daar gaat alles gewoon door. Ze zijn al bijna klaar met die kerstboom te versieren. En dan komt vader binnen. En ik kijk dus rond. Waar is Janneke? Oh, zegt moeder, dat akelige kind, ze is in de keuken. Moet je luisteren, Wim, ik ben het zo zat. Al die strenge regeltjes van je moeder. Nou mogen we niet eens een kerstboom van haar. Nou, rustig vrouw, zegt vader. Janneke is niet in de keuken. Janneke niet in de keuken. Moeder schrikt. Janneke! Janneke! Geen antwoord, want Janneke is natuurlijk niet in de keuken. Vader kijkt in de keuken. En in de bijkeuken. Oh, de jas is weg. Haar muts is weg en de klompjes. Waar zou ze zijn? Ik ga zoeken, zegt vader. En hij doet zijn jas aan en zijn schoenen. Hector gaat mee. Dat was de hond van Janneke. En vlug pakt hij van het plankje nog even een zaklantaarn. Hij stapt buiten. Ja, ze zal wel naar het bos zijn, want daar komt ze graag. Dus vader loopt naar het bos. En hij zoekt met zijn lamp. Janneke! Janneke! Geen antwoord. En als heel stil bidt vader, o Heere, mag ik haar vinden? Laat er toch geen ongeluk gebeurd zijn. En dan komt vader bij die boom waar Janneke aan het uitrusten was. Er is nog niet zoveel sneeuw ondergevallen. En daar op de grond ligt een klomp sneeuw. En daar kun je precies de afdruk van een kinderklompje inzien. En bij die boom gaat Hector staan blaffen en hij krabt tegen de boom aan. Hij ruikt het natuurlijk. Daar heeft Janneke gestaan. En vader roept nog eens, Janneke, waar zou ze toch zijn? Geen antwoord. Ja, denkt vader, ik kan hier niet alleen blijven zoeken. We hebben hulp nodig. Zo vlug als hij kan, gaat vader naar huis. En er komen allemaal mannen uit het dorp. En de politie helpt mee zoeken. Maar ze vinden Janneke helemaal niet. En dan opeens roept vader uit, daar, daar is het. Hij is gescheurd. Er zit een gat en daar ligt haar klomp en haar muts. Ze is natuurlijk door het ijs gezakt. Arme Janneke. En vader wil meteen het water inrennen. Maar de politieman houdt hem tegen. U zou verdrinken. Nee, niet doen. We gaan wel zoeken. En ze breken het ijs kapot. Maar ze vinden Janneke niet. En een stukje verderop kijken ze nog eens. Maar ze vinden Janneke niet. Heel de avond wordt er gezocht. En vader begrijpt het al. Janneke is natuurlijk verdronken. Met de beek, de stroom van de beek, meegesleurd door het water. Arme Janneke. Zie je wel, denkt vader. Ze was beter dan wij. Janneke had echt de Heere lief. Zo komt vader thuis. En moeder huilt. En de kinderen huilen. Wat een verdriet. En dan komt oma van de kamer zo in de achterkamer. En ook op oma's gezicht zijn dikke tranen. Laten we maar bidden, zegt oma. Wie weet, de Heere kan helpen. Als we de Heere ons verdriet vertellen. En dan gaan ze bidden, zoals ze nog nooit gedaan hebben. Het wordt heel stil. Heel eerbiedig bidt oma eerst zachtjes en haperend en bevend. En dan met grote kracht zegt oma de Heere al hun noden. Dan gaat oma naar haar kamertje. En daar op de kamer knielt oma neer voor haar bed. En weer gaat oma bidden. En dan zegt de Heere in het hart van oma, ik zal wederbrengen. Het is net alsof oma het voelt. Ik hoef niet verdrietig meer te zijn. De Heere heeft al mijn zorgen van me afgenomen. En zo vlug oma kan, gaat ze naar de schuur. Daar zit vader. De kerstboom ligt in een hoek gegooid. En vader zit in een ander hoekje op een kist. En hij huilt. En weten jullie wat hij zegt? Heere, wat hebben we met uw kind gedaan? Hij bedoelt Janneke. Janneke had de Heere lief. Wat hebben we met uw kind Jezus gedaan? Vader voelt de schuld van zijn leven. Hij had de Heere verlaten. Hij wilde niet meer bidden. Hij wilde niet meer lezen. Hij wilde zelfs niet meer naar de kerk gaan. O Heere, help toch. Wim, zegt oma, moet je eens horen. Weet je wat de Heere tot mij gezegd heeft? Ik zal wederbrengen. Ik geloof het echt, Wim. Janneke komt vast terug. Nee, zegt vader. Dat kan nooit. We hebben het toch gezien, dat gat in het ijs? En de muts en de klomp. We hebben het toch gezien? Nee, dat kan nooit. Alleen oma wordt blij. Verder blijven ze allemaal verdrietig. Maar bij de beek is van alles gebeurd. Vlak bij de beek staat een oud, vies huisje. Daar woont gekke Rinus. Gekke Rinus is niet helemaal gek. Gekke Rinus is een gewone man. Maar hij is wel een beetje vreemd. Hij heeft een grote bult op zijn hoofd en twee grote tanden. Hij woont daar alleen in dat huisje met Nero, zijn grote zwarte hond. Rinus komt eigenlijk nooit in het dorp. Hij jaagt in het bos. Hij vist in de beek. En daar leeft Rinus van. Heel soms zien de mensen hem wel eens, maar bijna nooit. En net heeft Rinus een lekker hazenboutje op zitten peuzelen. En nu zit hij even bij de kachel uit te puffen. Hij zal zo wel uit de Bijbel lezen. En net als hij zijn Bijbel van de schoorsteenmantel wil pakken, begint Nero te blaffen. Sst, koest! En ineens, hij hoort wat. Help! Help! Oh, denkt Rinus, daar is iemand in nood. Vlug rent hij naar buiten, neemt een zaklamp mee en schijnt in de richting van het geluid. Nog net ziet hij een kinderhandje onder het water verdwijnen. Hij bedenkt zich geen ogenblik. Hij springt in het ijskoude water en voelt waar hij dat handje zag. Mis. Oh, nog een keer. Beet. Daar heeft hij het. En hij trekt het uit het koude water. Ach, een kind, denkt Rinus. Een kind. Zo vlug hij kan, loopt hij met het kind in zijn sterke armen naar zijn huisje in het bos. Daar legt hij het voor de kachel neer. Helemaal nat, vies, onder het koude water. En dan kijkt hij naar het meisje. Janneke natuurlijk, maar dat weet Rinus niet. En dan ziet hij haar liggen. Vlug pakt hij wat doeken, trekt hij haar natte kleren uit en wrijft haar droog en warm. Maar terwijl hij bezig is, komt er een grote golf vies water uit haar mond. Zou ze nog leven? Hij voelt haar pols, heel zachtjes voelt hij het kloppen. Ze moet warm worden, denkt Rinus, maar hij heeft het zelf ook heel koud van dat koude water. Wat zal ik nou doen? En hij kijkt naar haar. Nee, hij kent het meisje niet. Hulp halen kan ook niet. Ik moet bij haar blijven. En zo zorgt Rinus voor het meisje uit het water gehaald. Dan gaat hij zelf andere kleren aandoen. Jannekes kleren hangt hij voor de kachel te drogen. En hij dekt haar toe met droge handdoeken. Ja, en nu? Rinus valt van de slaap, valt van schrik een beetje in slaap. En dan doezelt hij ineens en dan schrikt hij weer wakker. En dan 's morgens, dan ziet hij opeens dat het meisje rode wangen heeft. Ze heeft natuurlijk koorts gekregen. Hij doet haar kleren weer aan en hij legt haar in de bedstee. Af en toe schrikt hij, want dan bibbert Janneke. En ineens roept ze, oma, oma. Maar ze is niet wakker. Ze ijlt, dat doet ze omdat ze ziek is. En dan ineens kunstlicht, kunstlicht. En haar ogen dwalen. Stil maar, meisje, stil maar. En hij geeft haar af en toe wat te drinken. Zo zorgt hij voor haar. En dan wordt het eerste kerstdag. Donderdagavonds wordt Janneke wakker. Ze kijkt om zich heen. En dan ziet ze die man met die bult en die grote tanden. Maar hij kijkt wel vriendelijk. Meisje, je hebt het gehaald, zegt Rinus. Drink eerst maar wat. En Janneke drinkt wat. Hoe heet je eigenlijk? Janneke van Stralen. Oh, zegt Rinus, je bent er een van Wim. Ah, die ken ik wel. Wat was je ziek, kind? Wat voor dag is het vandaag, zegt Janneke. Eerste kerstdag, zegt Rinus. Oh, de Heere Jezus is geboren, zegt Janneke. Ook voor mij. Haar gezicht straalt ervan. Rinus kijkt vol eerbied naar de bedstee. Dat zo'n meisje al kan zeggen dat de Heere ook voor haar geboren is. Oh, ik wou dat ik dat kon zeggen. Zegt Rinus zachtjes. Bij Janneke thuis is er groot verdriet. Want die weten helemaal niks af van dat huisje van Rinus. En van Janneke. Ze hebben nog dagen gezocht. Bij de beek. In het water. Het ijs opengebroken. Maar ze konden Janneke nergens vinden. Iedereen is verdrietig. En vader roept het heel vaak. O God, wees mij genadig, de zondaar. Wat heb ik haar allemaal aangedaan? En dan wordt het ook bij Janneke thuis eerste kerstdag. Het is allemaal heel anders gegaan dan ze gedacht hadden. Aan tafel pakt vader de Bijbel. Dat is lang geleden. Dat hebben ze al zo lang niet meer gedaan. Vader wilde wel, maar moeder vond het altijd maar onzin. En nu? Nu vindt ze het goed dat vader de Bijbel pakt. Psalm 68. Soms kan hij bijna niet verder meer. Bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Vader probeert verder te lezen, maar hij kan bijna niet meer. Ik zal wederbrengen uit de diepten der zee. Zie het nou, vader valt voorover en hij snikt het uit. Zal het dan toch waar zijn? Zal de Heer Janneke echt terugbrengen? Zie je wel, zegt oma. De Heere doet wat hij beloofd heeft. Ze kunnen het niet geloven. Maar oma wel. Oma heeft nog steeds die rust in haar hart. Ze zegt, laten we naar de kerk gaan. Waar kunnen we nu beter zijn dan in het huis van de Heere? En zo komt het dat ze allemaal naar het kleine kerkje van oma gaan. En het is er goed. Ze voelen dat de Heere met zijn Heilige Geest in de kerk is. Ze zijn allemaal onder de indruk van alles. En zo komen ze thuis. En om 8:00 s'avonds horen ze ineens Hector blaffen. Vader zegt, er komt iemand aan. Ik hoor het aan Hector. En hij kijkt door het raampje. Zegt vader, heb je gekke Rinus? Wat moet die nou weer zo laat op de avond? Mag ik binnenkomen? Zegt Rinus. Nou, wat heb je dan? Mag ik binnenkomen? Ik moet wat vertellen. Nou ja, ja, kom maar verder. En dan gaat Rinus vertellen. Van Janneke. Wat, zegt vader, leeft ze nog? Leeft Janneke nog? Ja, zegt Rinus. Ze ligt bij mij in de bedstee. Vol verbazing kijken ze elkaar aan. Kom, zegt Rinus, ga maar mee. Maar neem wel alvast een paar dikke dekens mee waar u Janneke in kan wikkelen. En dat doet vader. En zo vlug als ze kunnen, gaan ze naar het oude huisje van Rinus. En als Rinus de deur opendoet, zien ze Janneke liggen. Vader buigt voorover. Mijn Janneke toch, zegt hij. En hij geeft haar een dikke kus. Tranen over zijn wangen, druppen op het kussen van Janneke. En moeder kan helemaal niks zeggen. Ze is blij natuurlijk, maar ook heeft ze verdriet over alles wat er gebeurd is. En Jacco, en Gerard, en Petra, ze hebben er geen woorden voor. Maar Janneke kan aan hun ogen wel zien dat ze blij zijn dat ze er nog is. Dat Janneke nog leven mag. Vader neemt de dikke deken en daar wikkelt hij Janneke in. En in zijn sterke grote armen draagt hij Janneke mee naar huis. Rinus, je gaat toch zeker wel met ons mee, zegt vader. Je moet bij ons kerstfeest vieren. Oh, denkt Janneke, wat een wonder. Dit is nou vrede, wat een rust. Vrede van de Heere. En zo komen ze thuis. Vader doet de deur open en moeder pakt vlug een paar kussens en die leggen ze op de bank en daar legt vader Janneke neer. En dan vraagt Janneke naar oma. Oma, moet u eens luisteren. Weet u wat er gebeurd is? De Heere heeft tot mijn hart gesproken. Oma, de Heere heeft het licht gemaakt in mijn hart. Ja, zegt oma, ik weet het al. Ik heb tot de Heere gebeden en de Heere heeft het aan mij gezegd. En de Heere heeft ook tot mijn hart gesproken en gezegd, ik zal wederbrengen. Wat een wonder. En dan pakt oma weer de Bijbel. En dan gaat ze lezen over dat grote kerstwonder. Want het is echt kerstfeest geworden. Niet alleen omdat het eerste kerstdag was. Niet alleen omdat Janneke terug was, maar ook omdat de Heere tot het hart van Janneke gesproken had. En dan gaat oma lezen over Simeon en Anna. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. We zingen met elkaar Psalm 100, vers 4.
Gaat dat snel, hè, zo'n programma? Nou is het weer al voorbij. En dan zo'n mooi verhaal. Jullie hebben heel goed geluisterd. Maar voordat we nu naar huis gaan, zal onze dominee eindigen met dankgebed. Daarna doen we nog staande. We zingen het Ere zij God. En dan niet de bank uitlopen. Want dan krijgen jullie nog wat, hè? Dan ligt hiervoor nog een zak met fruit en een boek. Die worden uitgedeeld. Ik hoop bovenal dat jullie dat mogen krijgen, dat geschenk, wat Janneke kreeg. En dat kunnen we jullie niet geven, maar daar kunnen we wel om vragen. Hè? Dus dan gaan we de Heren nog met dankgebed eindigen.
Ja, het is net als met een trouwdag, hè. Dan ben je heel druk aan het voorbereiden. Allemaal geoefend. En zo hebben jullie ook week in week uitgeoefend. En dan ineens is het kerstfeest. En dan is het zomaar weer voorbij. Net wat meester de bakker ook zei. Zo naartoe geleefd. En dan is het zo voorbij. Jullie hebben echt heel goed je best gedaan. Dat is een mooie Bijbelse vertelling over Simeon en Anna. Mooi declamatorium, prachtig zoals jullie het allemaal opgezegd hebben. En toen het verhaal. Wat een mooi verhaal. Ik moest eigenlijk een beetje huilen van binnen. Jij ook? Ja, het was wel heel mooi. En weet je wat ik dacht? Nou moeten alle kinderen, als de dominee straks spreekt, ook met Janneke in de kerk zitten en ook een handen vouwen en zeggen, Heere, wilt u het ook licht in ons hart maken? Dat doet de Heere, want op het gebed doet de Heere grote wonderen. Juist ook in de harten van kleine kinderen. Want dat heeft hij beloofd. Die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. En zullen we dat aan de Heere vragen? Kom maar, dan gaan we de Heere zoeken. Heere, gij hebt uw woord laten verkondigen. U hebt laten verkondigen hoe Simeon en Anna u mochten zien, o Heere. Hoe dat ze in u hun zaligmaker gezien hebben. Maar we hebben ook gehoord dat u dat niet alleen doet bij oudere mensen, zoals Anna. Of bij Simeon, maar u doet het ook in de harten van kinderen. En nu hebben wij het kerstfeest gevierd met de kinderen. En nu bidden wij, Heere, wilt u al deze kinderen bekeren? Wilt u al deze kinderen het licht doen zien, zoals Simeon en Anna het gezien hebben? En geef ook dat de kinderen het mogen zingen met Maria. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn hart mag die zaligmaker roemen. Heere, wilt u dat werken? En daar willen wij ook voor bidden. Zegen de meesters en de juffrouws van de zondagschool. Dat ze het vertellen mogen in liefde en eenvoudigheid aan de kinderen van onze gemeente. Heere, dat er ook uit de kinderen zullen zijn die uw lof verkondigen zullen. Heere, werkt u onze kinderen. Wilt u uw rijk uitbreiden? U hebt het toch beloofd dat u uit de mond der zuigelingen uw lof zult bereiden. En wilt u het toch ook doen uit de mond van deze kinderen? Zegen daartoe het werk van de zondagsschool. Zegen daartoe de prediking van uw woord. En geef dat er zo velen u mogen kennen. O Heer Jezus, wil zo verder bij ons blijven. Wil ons bewaren voor de zonden. En geef ons nog met elkaar een gezegend kerstfeest. Blijf bij ons. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Goed, ik denk dat ik het ook wel even mag zeggen namens de leiding van de zondagsschool. Ik ben er ontzettend blij mee dat er zoveel ouders, familie en meelevenden in de kerk zijn. Bijna de hele kerk is vol. En zo wordt er met jullie kinderen meegeleefd. Hartelijk dank ook voor uw komst. En de Heere geeft ook u een gezegend kerstfeest.
En dan nu, ere zij God.
Thank you.
Als iedereen wat heeft, dan wensen wij u als bestuur en leidinggevende van de zondagsschool een gezegende jaarwisseling toe. En de kinderen hebben één zondag dan vakantie. In het nieuwe jaar zien we jullie weer. En dan mogen jullie de kerk verlaten. Allen hartelijk dank voor uw komst.